Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. De rijkdom van het geloof. Een programma van Radio Maria. U gebracht door de Young Kids. Beste luisteraars, nederigheid heeft heel wat facetten. Is zij dan ook niet het gist in de deeg van de deugden? De eerste vastenmeditatie die de Kapucijnerpater Raniero Cantalamessa in 2019 gaf voor Paus Franciscus en zijn medewerkers van de Curie, lijkt eveneens geschikt om dit te bevestigen. De titel laat het trouwens vermoeden. Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien. De essentiële en vereiste voorwaarde om God te zien, is volgens Jezus dus een zuiver hart. Zuiverheid heeft in de Bijbel, zoals trouwens ook in de omgangstaal, een zeer ruime betekenis. Het evangelie insisteert vooral op twee vlakken. De zuivere bedoeling en zuiverheid van zeden. Over de zuivere bedoeling en de daar tegenoverstaande ondeugd van hypocrisie zullen we nu uitweiden in de context van de nederigheid. Het is verrassend vast te stellen hoezeer de zonde van hypocrisie, de zonde die Jezus in de evangelies het meeste aan de kaak stelt, weinig deel uitmaakt van ons gewoon gewetensonderzoek. Wat mij betreft, zegt Pater Cantalamessa, ik heb in geen enkele gewetenspiegel de vraag gevonden: was ik hypocriet? Ik heb ze aan mezelf moeten stellen. En zelden kon ik ongedeerd naar de volgende vraag overgaan. De grootste hypocrisie zou erin bestaan zijn eigen hypocrisie te verbergen. We kunnen dat wel, voor onszelf en voor anderen, maar tegenover God heeft dat geen schijn van kans. De mens, schreef Pascal, heeft twee levens. Het reële leven en het leven dat hij denkt te leiden in de ogen van de mensen. Het beeld dat we anderen van onszelf willen voorhouden, poetsen we graag op. Terwijl we ons waarachtig leven, eerder verwaarlozen. Hebben we een deugd of verdienste, dan zorgen we er graag voor dat anderen het op een of andere manier te weten komen en erover praten. Pascal meent dat wij op die manier lafaards zijn. Bedacht op de schone schijn, zouden wij misschien zeggen. Thank you. Van waar komt het woord hypocrisie? En wat betekent het? Het antwoord op deze vraag maakt duidelijk dat hypocrisie inderdaad een denkbeeldig leven is. Het woord komt uit de wereld van het theater. Oorspronkelijk betekende het gewoon reciteren, opzeggen, een voorstelling geven op het toneel. Ondanks de hoge morele en artistieke waarde die een toneel- of filmvoorstelling kan hebben, voelt iedereen aan hoe de leugen er een intrinsiek element van is. Theater is nooit het echte leven. Vandaar het negatief oordeel over het beroep van acteur dat in sommige tijden voorbehouden was aan slaven en door christelijke apologeten zelfs verboden werd. De vreugde en het verdriet die er getoond worden, zijn noch de ware vreugde, noch het ware verdriet, maar schijn of gemaaktheid. De woorden en uiterlijke houdingen stemmen niet overeen met de innerlijke werkelijkheid. Wat op het gezicht van de acteur te lezen staat, is niet wat leeft in zijn hart. Wij gebruiken het woord fictie in een neutrale betekenis, namelijk als een literair en theatraal genre dat vandaag sterk in de mode is. Het negatieve van fictie is terug te vinden in het woord hypocrisie en is uitsluitend negatief. Er zijn mensen die er prat op gaan, trots of libertijns te zijn. Maar niemand zal er prat op gaan, hypocriet te zijn. De oorsprong van het woord zet ons op weg om de geaardheid van de schijnheiligheid te ontdekken. Zij willen van het leven namelijk een toneel maken, waarin men een tekst opzegt voor een publiek, een masker opzet, ophoudt een persoon te zijn om een personage te worden. Een personage is niets anders dan de corruptie van een persoon. Een persoon is een gelaat. Een personage een masker. Een persoon is radicale naaktheid. Een personage is helemaal aangekleed. Een persoon houdt van authenticiteit en van wat wezenlijk is. Een personage leeft van fictie en drugs. Een persoon gehoorzaamt aan zijn overtuiging. Een personage aan een script. Een persoon is nederig en licht. Een personage zwaar en een last. De aangeboren neiging tot hypocrisie van een mens wordt sterk aangewakkerd door de huidige cultuur die door beelden overheerst wordt. Cinema, televisie, internet, alles berust in hoofdzaak op het beeld. Descartes verklaarde: "Ik denk, dus ik ben." Maar vandaag heeft men de neiging deze uitspraak te vervangen door: "Ik lijk, dus ik ben. Een bekend moralist, La Rochefoucauld, definieerde hypocrisie als een eerbetuiging van de ondeugd aan de deugd. Dat ondermijnt hoofdzakelijk vrome en godsdienstige mensen. Een rabbijn uit de tijd van Christus zei dat 90% van de schijnheiligheid ter wereld zich in Jeruzalem bevindt. De reden is simpel. Waar geestelijke waarden, vroomheid en deugd het meest geacht worden, zal ook de bekoring groter zijn om te doen alsof men die dingen heeft en de indruk te vermijden dat men ze niet heeft. Een gevaar komt eveneens van de veelheid aan riten die vrome mensen gewoonlijk stellen en van de voorschriften die zij willen onderhouden. Als we ons niet voortdurend inspannen om aan die riten, uit liefde voor God en de naaste, een ziel te geven, worden die riten lege schelpen. Ik citeer de heilige Paulus in zijn brief aan de Colossenzen, hoofdstuk 2. Ofschoon zulk een geforceerde godsvrucht met haar zelfkastijding en lichamelijke hardheid voor wijsheid moet doorgaan, verdient zij even weinig waardering als zinnelijke bevrediging. Dit zegt de heilige Paulus wanneer hij over bepaalde riten en uitwendige voorschriften spreekt. In die gevallen bewaren de mensen de schijn van vroomheid, zegt hij verder, maar haar wezen verloochenen zij. de heilige Paulus in de tweede brief aan Timotheus. Wanneer hypocrisie chronisch wordt, schept zij zowel in het huwelijk als in het Godgewijde leven een dubbel leven. Het ene leven is open en helder, het andere verborgen. Dat is voor de ziel de gevaarlijkste spirituele toestand. Dat is wat Jezus beschrijft met het beeld van witgekalkte graven. Wee u, schriftgeleerden en fariseeën, huichelaars. Gij lijkt op witgekalkte graven, die er van buiten wel mooi uitzien, maar van binnen vol zijn met doodsbeenderen en allerhande onreinheid. Zo ziet ook gij van buiten er voor de mensen wel uit als heiligen, maar van binnen zijt ge vol huichelarij en ongerechtigheid. Matteüs 23. Als wij ons afvragen waarom hypocrisie zo afschuwelijk is tegenover God, is het antwoord duidelijk. Schijnheiligheid is een leugen. Zij verbergt de waarheid. Bovendien zet de mens God door zijn hypocrisie op de tweede plaats en de schepselen als een publiek op de eerste. Het is alsof men de koning de rug toekeert en meer aandacht heeft voor de bedienden. Wie meer zorg draagt voor de schijn dan voor het hart, hecht meer belang aan de mens dan aan God. God echter ziet niet zoals een mens, want een mens kijkt naar het uiterlijk, maar Yahweh naar het hart, lezen we in het eerste boek Samuel. Hypocrisie is dus wezenlijk een vorm van afgoderij, in de zin dat de schepselen de plaats krijgen van de Schepper. Jezus besluit daaruit dat zulke mensen niet in hem geloven. Hoe zoudt gij ook kunnen geloven als gij van elkaar eer tracht te verwerven, terwijl gij de eer die van de enige God komt niet zoekt? Johannes hoofdstuk 5. Het ontbreekt hypocrisie ook aan naastenliefde, omdat zij de neiging heeft de naaste te reduceren tot bewonderaars van zichzelf. Zij erkent de waardigheid van de naaste niet, maar ziet hem slechts in functie van zijn eigen beeld. Toeschouwers en niets meer.
Thank you.
Een afgeleide vorm van hypocrisie is dubbelhartigheid of onoprechtheid. Dubbelhartigheid is het ene zeggen en iets anders denken. Goed over iemand spreken in diens aanwezigheid en kwaad over hem spreken van zodra hij de rug gekeerd heeft. Het is duidelijk dat wij hypocrisie nooit op slag zullen overwinnen. Tenzij men een zeer hoog niveau van volmaaktheid bereikt heeft, kunnen wij het verlangen om in een goed daglicht te verschijnen, een goede indruk te maken en anderen te behagen, instinctief niet vermijden. Wij kunnen ons daar dan alleen tegen wapenen door onze bedoeling te corrigeren. Een zuivere bedoeling krijgen we door ze constant en dagelijks recht te zetten. Het is de zuiverheid van bedoeling, de zuivere bedoeling van de wil, die in Gods ogen het verschil uitmaakt. Een goede indruk maken gaat dikwijls gepaard met zich beter voordoen dan men is. Om hier doeltreffend tegen in te gaan, kunnen we deze neiging ombuigen door het goede te verbergen dat we doen. Als we kiezen voor het verborgene, worden onze goede daden niet door een aardse blik besmeurd en bewaren zij hun goede geur voor God. God heeft veel meer behagen, zegt de heilige Johannes van het Kruis, in kleine werkjes, gedaan in het verborgene en zonder het verlangen gezien te worden, dan in een veelheid van grote werken, gedaan met het verlangen naar de blik van de mensen. En nog, een werk dat zuiver en alleen voor God gedaan wordt, met een zuiver hart, vervolmaakt het rijk Gods in een ziel. Jezus zei het eerder al. Bid in het verborgene. Vast in het verborgene. Geef aalmoezen in het verborgene. En uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. Jezus beveelt deze oefening warm aan. Beoefent uw gerechtigheid niet voor het oog van de mensen om de aandacht te trekken. Anders hebt gij geen recht op loon bij uw Vader die in de hemel is. Wanneer gij dus een aalmoes geeft, bazuin het dan niet voor u uit, zoals de huichelaars. Wanneer gij bidt, gedraag u dan niet als de schijnheilige. Wanneer gij vast, zet dan geen somber gezicht, zoals de schijnheilige. We bevinden ons werkelijk op het domein van de rechtschapen of zuivere bedoeling. En die staat diametraal tegenover wat we in hetzelfde Bijbelcitaat horen. De huichelaars willen door de mensen geprezen worden. Voorwaar, ze hebben hun loon al ontvangen. Matteüs hoofdstuk 6. Is het dan geen tegenstrijdigheid wanneer Jezus elders zegt: uw licht moet stralen voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader verheerlijken die in de hemel is. Matteüs 5. Wij moeten dus onderscheiden wanneer het goed is dat anderen onze werken zien, en wanneer het beter is dat zij ze niet zien. De zuivere bedoeling zal dit onderscheid maken. Wanneer we alleen iets doen omdat we daarin Gods wil herkennen en we desondanks gezien worden of anderen ons ongewild prijzen, kunnen we gerust zijn onszelf niet gezocht te hebben. De hypocrisie van anderen aanklagen, terwijl men zelf hypocriet is, ontlokt bij Jezus geen vriendelijk woord. Huichelaar, haal eerst die balk uit uw eigen oog, en dan zult ge scherp genoeg zien om de splinter te kunnen verwijderen uit het oog van uw broeder. Matteüs 7. Hier is werkelijk van toepassing: laat degene onder u die zonder zonde is, het eerst een steen op haar werpen. Johannes 8. Wie kan er op roemen gevrijwaard te zijn van iedere vorm van hypocrisie? Wie is niet een beetje een witgekalkt graf, dat van binnen anders is dan naar buiten blijkt? Het is in die zin dat Jezus hypocrisie zuurdeeg noemt, het zuurdeeg van de Farizeeën. Lucas 12. Alleen Jezus en de maagd Maria waren op een stabiele en absolute manier gevrijwaard van iedere vorm van hypocrisie. Bemoedigend is dat van zodra men erkent: ik ben hypocriet, zij haar overheersend karakter geleidelijk kan verliezen. Jezus beperkt zich niet tot het veroordelen van de deugd van hypocrisie. Hij zet ons ook aan ons toe te leggen op de tegengestelde deugd, die de eenvoud is. De lamp van het lichaam is het oog. Wanneer dus uw oog helder is, zal heel uw lichaam verlicht zijn. Matteüs 6. Het woord eenvoud of simpelheid kan de negatieve betekenis hebben, en heeft die altijd, van lichtgelovigheid, argeloosheid, oppervlakkigheid en onvoorzichtigheid. Daarom laat Jezus de aanbeveling "Wees argeloos als duiven" volgen door de aansporing "Wees omzichtig als slangen." Matteüs 10. De heilige Vincentius Apollo legt deze schijnbare tegenstrijdigheid uit in een gesprek van 21 maart 1659. Onze Heer Jezus Christus vraagt van ons eenvoud van geest. Die bestaat in het eenvoudig zeggen van de dingen, zoals men ze denkt, zonder nutteloze overdenkingen, zonder masker of onechtheid, alleen naar God kijkend. Men dient zijn best te doen om alles in eenzelfde geest van eenvoud te doen. Maar tegelijk spoort de Heer ons aan omzichtig te zijn als slangen. Voorzichtigheid is de deugd die ons discreet doet spreken en handelen. Tot daar de heilige Vincentius Apollo. Dus, tegelijk oprecht zijn en in hachelijke situaties het gevaar niet uitlokken, maar eenvoudig blijven in spreken en handelen. Bovendien mogen we vertrouwen op de Heilige Geest, die door ons spreekt, wanneer wij ons in die eenvoud van hart aan Hem overgeven. De heilige Paulus herneemt het evangelisch onderricht over de eenvoud en past het toe op het leven van de christengemeenschap. In zijn brief aan de Romeinen schrijft hij: "Wie uitdeelt, doe het in eenvoud." Ik neem hier de Canisius-vertaling van Romeinen hoofdstuk 12. Paulus spreekt eerst over degenen die in de gemeenschap aangesteld zijn voor werken van naastenliefde. Maar de aanbeveling geldt voor iedereen. Niet alleen voor wie wat van zijn geld weggeeft, maar ook voor wie wat van zijn tijd en van zijn werk geeft. De idee is: wat we voor een ander doen, mogen we niet op hen laten wegen. Alessandro Manzoni, die de geest van het evangelie zo goed verwoord heeft in zijn roman De Verloofden, schrijft hier heel fijngevoelig over. De goede kleermaker van het dorp hield plots op, alsof een gedachte hem verraste. Hij bleef een ogenblik onbewegelijk staan, maakte daarna een schotel van de gerechten die op tafel stonden, deed er brood bij, deed de schotel in een handdoek, en terwijl hij hem bij de vier hoeken nam, zei hij tegen zijn oudste dochtertje: "Neem het." Hij gaf haar een fles wijn in de andere hand en zei: "Ga naar Marie, de weduwe, hier vlakbij. Geef het haar en zeg dat ze zich met haar kinderen een beetje mag verwennen. Maar doe het welgemanierd, zonder de indruk te geven dat je haar een aalmoes geeft. De apostel Paulus spreekt nog in een andere context over eenvoud. Hij schrijft aan de Korintiërs: doe het oude zuurdeeg weg om vers deeg te worden. Ge moet immers zijn als ongezuurde paasbroden, want ook ons paaslam is geslacht, Christus zelf. Wij moeten ons feest niet vieren met het oude zuurdeeg, met het bederf van slechtheid en boosheid, maar met het zuivere brood van reinheid en waarheid. De eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 5. Het feest waartoe de apostel uitnodigt, is niet eender welk feest, maar het feest bij uitstek, namelijk Pasen. Op de vooravond van Pasen, de 13e Nissan, legt het Joodse ritueel aan de vrouw des huizes op alles bij kaarslicht te kuisen, ook in de hoeken, om ieder restje van gegist brood te verwijderen en sanderendaags Pasen te kunnen vieren met brood zonder gist. Gist is voor de Joden namelijk synoniem van bederf. En ongedecemd brood is het synoniem, het symbool van reinheid, nieuwheid en integriteit. De heilige Paulus ziet in de praktijk van het Joodse ritueel een sterk beeld van het christenleven. Christus werd geslachtofferd. Hij is het ware Pasen, daardoor het oude Pascha verwacht werd. Het is dus passend het innerlijk huis, het hart, te doorzoeken, zich te ontdoen van al wat oud en bedorven is, om nieuw deeg te worden, om ook in ons binnenste grote schoonmaak te houden. De deugd van eenvoud heeft als meest sublieme model dat wij kunnen indenken, God zelf. De heilige Augustinus schreef: God is drie eenheid, maar niet drievoudig. Hij is de eenvoud zelf. De drie eenheid doet de eenvoud van God niet teniet, want de eenvoud betreft de natuur. En de natuur van God is één en eenvoudig. De heilige Thomas van Aquino noemt eenvoud het eerste attribuut van God. De Bijbel drukt dezelfde waarheid concreet uit in beelden. God is licht. Er is in hem geen spoor van duisternis. De eerste brief van Johannes, hoofdstuk 1. De afwezigheid van iedere vermenging is ook een van de vele betekenissen van de goddelijke titel Kadosh, heilig, zuivere volheid, zuivere eenvoud. De grote mystica, de heilige Katharina van Genua, was verliefd op wat zij de zuiverheid, de schoonheid van de goddelijke natuur noemt. Kadosh wijst zowel op zuiverheid als volledigheid. God is uit één stuk. Gods eenvoud is zuivere volheid. Er wordt aan hem niet toegevoegd of afgedaan, zeggen de schriften. Jezus Sirach, hoofdstuk 42. Aangezien hij totale volheid is, kan niets toegevoegd worden. En aangezien hij totale zuiverheid is, moet niets van hem weggenomen worden. In ons mensen zijn die twee dingen nooit één. Wij verkrijgen onze volheid door iets toe te voegen, namelijk deugd, en onze zuiverheid door iets weg te nemen, namelijk ons kwaad. Iedere handeling, hoe klein ook, maakt ons, als zij gebeurt met een zuivere en eenvoudige bedoeling, naar Gods beeld en gelijkenis. De zuivere en eenvoudige bedoeling maakt onze versnipperde krachten één. Zij maakt heel onszelf één en maakt ons één met God. Vereniging met God is het doel van alle deugden. Door alleen op God gericht te zijn en de dingen alleen vanuit hem te beoordelen, worden hypocrisie en dubbelhartigheid overwonnen. Deze zuivere en oprechte bedoeling is het heldere oog dat heel het lichaam verlicht, dat wil zeggen, heel het leven en de daden van de mens. Eenvoud is een van de moeilijkste en mooiste veroveringen op de geestelijke weg. Eenvoud is eigen aan wie gereinigd werd door waar berouw. Omdat berouw het resultaat is van zelfonthechting en belangloze liefde voor Christus. Men komt er geleidelijk toe. zonder zich te laten ontmoedigen door het vallen, maar met het vaste besluit God te zoeken om hemzelf en niet voor zichzelf. Pater Cantalamessa stelt op het einde van zijn meditatie voor Psalm 139 langzaam te lezen, alsof wij hem voor het eerst zouden lezen. Of eerder, alsof wij hem zelf zouden opstellen. Of hem als de eerste zouden uitspreken. Als hypocrisie en dubbelhartigheid, erin bestaan eerder de blik van de mensen te zoeken dan die van God, kunnen wij in deze psalm de meest doeltreffende remedie daartegen vinden. Terwijl wij deze psalm opzeggen, kunnen wij ons onderwerpen aan een soort van radiografie, die van Gods blik namelijk. Hij begint zo. Gij kent mij, Heer, en gij doorschouwt mij. Gij ziet mij waar ik ga of sta. Van verre kent gij mijn gedachten. Gij weet waarom ik bezig ben of rust. Gij let op al mijn wegen. Heer, voor het woord nog op mijn tong is, weet gij reeds wat ik zeggen ga. Waar zou ik ooit ontkomen aan uw geest? Waar zou ik mij voor uw gelaat verbergen? Al stijg ik naar de hemel op, daar zijt gij reeds. Al daal ik in het dodenrijk, gij zijt aanwezig. Alleen ik ook de vleugels van de dageraad en strijk ik neer aan gene zijde van de zee. Ook daar is het uw hand die mij blijft leiden. Ook daar houdt gij mij stevig vast. En zeg ik, laat het duister mij dan dekken. Laat alle licht verzwalgen worden door de nacht. Dan zal de duisternis voor u niet donker zijn. De nachten even helder als de dagen. Voor u zijn licht en duisternis gelijk. Het heerlijke van deze goddelijke radiografie is dat het besef onder Gods blik te zijn geen schaamte of onbehagen meebrengt, alsof men zich in het oog gehouden voelt en ontdekt weet in zijn geheimste gedachten. Integendeel, men is blij, omdat men begrijpt dat het de blik is van een vader die ons lief heeft en ons volmaakt wil zoals hij volmaakt is. De psalmist eindigt zijn gebed dan ook met een jubelkreet. Doorzoek mij, Heer, en peil mijn hart. Beproef mij en beoordeel mijn gezindheid. Zie of ik soms verkeerde wegen ga en leid mij langs beproefde paden. Ja, Heer, zie of wij een leugenachtige weg gaan en leid ons op de weg van eenvoud en transparantie.